niet graag over boeken. En over films eigenlijk ook niet, zei mijn gast uit deze aflevering toen ik zijn appartement binnenstapte. Ik ben Wim Oosterlink, welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Mijn gast is Dominique de Rutter, geboren in 1957, een van de eerste Vlamingen die films ging maken in Hollywood. Hij debuteerde met de film Crazy Love, gebaseerd op het werk van Charles Bukowski. Daarna maakte hij onder meer de films Wait Until Spring, Bandini, Sweet 16 en Hombres Complicados. Voor de film Iedereen Beroemd werd hij genomineerd voor een Oscar als beste buitenlandse film. Hij maakte ook een documentaire reeks over goede vriend Arno. Zijn recentste film, The Chapel, gaat over de koningin Elisabeth-wedstrijd en was onder meer te zien op het filmfestival van Shanghai. Hij schreef recent ook een boek met de helm geboren memoires van een filmmaker. Het was een tocht om hem vast te krijgen. Hij zat eerst in Los Angeles, moest naar Shanghai, maar uiteindelijk lukte het toch gewoon op zijn appartement vlakbij het casino van Oostende. Hij vertelde al meteen dat hij zijn drie boeken niet bij zich had. Ze liggen alle drie in L.A. Er lagen wel een paar boeken op het salontafeltje naast ons, zag ik. Hij vertelt onder meer over zijn ontmoeting met Charles Bukowski, over het hoogtepunt van zijn carrière tot nu toe en over de films die hij nog heel graag wil maken. En hij komt met een verhaal over het appartement van zijn buurman in Brussel vroeger, Arno. Je kan van deze podcast een setje postkaarten bestellen met inspirerende boekenquotes vers geplukt uit de podcast en binnenkort met veel liefde in je brievenbus. Je kan eraan geraken op de website wimoosterlink.be. Ga zeker even een kijkje nemen in het winkeltje daar. Dan kan je ook je e-mailadres doorgeven om de nieuwsbrief Drie Dingen in je mailbox te krijgen. En dan nu, veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Dominique de Rutter.
Ja, er zijn eigenlijk alleen maar slechte boeken in. Dingen die ik gekregen heb van mensen sinds ik hier ben of zo. Ik heb er nu wel een paar. Dit is mijn vrouw aan het lezen.
En wacht, welke? Dit hier?
Dit ben ik aan het lezen.
Raymond Carver, ja, ben jij aan het lezen?
Ja, maar dat moet ik
kijken hoe het heet. Wacht, hè. Where I am calling from.
Where I'm calling from, ja. Okay. Ik heb eigenlijk, zoals je ziet, een boekje vroeger al eens ooit gelezen. Maar het zijn allemaal kort verhalen.
Ja.
Maar ik heb die nu, omdat ik die toevallig bij had, terug aan het lezen. Maar ik had pas een Chinese boek gelezen, omdat ik naar China gegaan ben. De film is daar in Shanghai.
In Shanghai, ja.
Dat ik eens een Chinese auteur, natuurlijk ben ik haar naam vergeten. Maar die staat ertussen, dat is wel een goed boek.
En wacht, die Chinese auteur, wat is ervan? Je hebt die ontmoet?
Nee, ik heb die niet ontmoet. Ik wou gewoon een Chinese schrijver of schrijfster in dit geval lezen om zo'n beetje in de moed te komen van China, zeg maar.
Ja.
Voordat ik er naartoe ging. En dat heette, in het Nederlands vertaald, heet het boek De Spijker.
Okay.
En dat was erg goed, heel goed.
Ja.
En dat staat ertussen. De rest is allemaal slecht.
Maar hoezo allemaal slecht?
Ja, dat zijn ze. Ik kan geen namen noemen, maar dat zijn boeken die ze mij cadeauden of zo.
Ah, ja.
Weet wel.
Ja, oké. Okay, ja. En uw vrouw is dingen aan het lezen. Dus Naar het Paradijs van Hanya Yanagihara.
Ja.
Van Een Klein Leven.
Van Een Klein Leven, inderdaad.
Dus zij is dat aan het lezen. Ja,
zij is aan het lezen. En als zij daarmee gedaan heeft, zal ik dat misschien ook lezen.
Ja, oké. Okay. Ah ja, goed. Dus zij gaat zeggen of het goed is of niet. En dan...
Maar ze heeft gezegd dat het eerste deel geweldig goed is, maar nu het tweede deel verzwakt, zegt ze.
Ah, oké. Okay.
Het begint vanaf deel 2 te verzwakken. Het zijn drie boeken, naar het schijnt, of onderverdeeld in drie stukken.
Ja.
Maar goed, ik ga zeker dan het eerste deel eens lezen.
Voilà, dat is al goed afwas. En Carver, amai, Raymond Carver, dus je zei het al, ik zie het aan het boekje inderdaad, het is al verlieden, omgekrukt.
Ja, ik denk dat hij eens in de 70s gekocht heb of zo, vroeger. Of in de 80s, als ik zo naar L.A. begon te gaan.
Ah ja.
Heb ik dat ergens in een boekstore, omdat ik wel van Carver gehoord had, gekocht. En toen gelezen, maar ik ben al die verhalen vergeten, merk ik nu. Dus het is wel fijn om ze opnieuw te lezen.
Ja, ja.
Ik weet er niks meer van.
Je zei al L.A., je zei al Shanghai. Je bent in Shanghai geweest voor The Chapel, jouw recentste film.
Ja.
Wat was leg nog eens uit waarom je daar precies was.
De Shanghai International Film Festival is het grootste filmfestival in Azië. En we zaten in competitie, dus 8000 films ingediend, 12 in competitie. dat was ongelooflijk, fenomenaal. Het grootste festival waar ik ooit geweest ben.
Wat?
Ja, ik bedoel, 500.000 toeschouwers, dat is waar. 300.000 tickets worden binnen de 20 minuten verkocht. En dat komt omdat die Chinezen, vooral jonge mensen eigenlijk, die, Shanghai wonen 16 miljoen mensen, hè, dus het is geen kleine stad. Ja, die jonge mensen hebben heel weinig toegang tot niet-Chinese films. Dus, en ze weten dat het festival alles toont, want die hebben... Die hebben honderden films vertoond, hoor, want de booklet was zo dik. Het was zo dik als de Bijbel. Ik heb bijvoorbeeld Close speelde daar, de laatste film van de Broeders Ardennes speelde daar. Maar allee, eigenlijk speelt er bijna quasi alles. Dan is er wel een competitie waar ze dan zo heel originele keuzes maken, zal ik zeggen. Ja, 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 ja. En dan waren we heel fier dat we daarbij waren. Dat was ook heel fijn, ja. 10 dagen rondgangen.
Het is moeilijk om je uit te pakken te krijgen. Je zit nu in Oostende, maar zo, je zit echt zo nog deels in Los Angeles dan? Of?
Voornamelijk, nu ben ik toch wel de hele tijd in België, zeg maar. Maar ja, volgende maand zitten we dan in Korea, want daar is de film ook geselecteerd.
In Korea?
Ja, daar is de film ook geselecteerd voor een filmfestival. De Aziaten houden blijkbaar veel van de film. Dus dat is tof, daar gaan we dat doen. Dat zijn allemaal reizen die je niet naast je neerlegt. Hè.
Ja, nee,
inderdaad. Ik vind Utrecht ook een heel fijn filmfestival. Maar als ik mag kiezen, ga ik toch liever naar Zuid-Korea.
Oké, goed. Zeg, ik heb gevraagd om 3 boeken te kiezen.
Ja.
Wat is jouw eerste boek?
Het eerste boek heet For My Great Folly van Thomas B. Kosten.
Ja, heb je het hier? Je hebt het hier niet?
Ik heb het hier niet. Ik heb een beduimelde versie liggen in Los Angeles. Okay. Eigenlijk hebben we dat gelezen toen ik 13 jaar was of zo. En dat stond toevallig. We hadden thuis heel weinig boeken. En die werden ook eigenlijk meer gebruikt als een soort van decor. Je kent dat van die boeken, maar van die kaften die eigenlijk perkamentachtig zijn.
Ja.
En ja, vermits ik niks had om te lezen, of ik was nog jonger, ik was 11 jaar, denk ik, heb ik zo een boek gepakt. Een eerste boek, dat was, viel nogal mee, dat was een soort cowboy-verhaal, dat was nogal goed. En dan heb ik For My Great Folly, dat heette, in Vlaams was dat... Helden zonder land of vlag. Want dat was vertaald. Ik heb natuurlijk de vertaling gelezen. Ik was te jong om Engels te lezen.
Ja, ja.
Helden zonder land of vlag. En dat was ik vond dat een fascinerend verhaal. En toen ik dat las, dacht ik bij mezelf... Als ik later ooit een filmmaker zou worden, wil ik dat verfilmen.
Echt waar.
En ik denk zelfs dat ik misschien een beetje filmmaker geworden ben... om dat te kunnen verfilmen, maar het is zo ontzettend duur. Nu zou het eigenlijk misschien wel kunnen. Zo ontzettend duur dat het waarschijnlijk niet kan.
En... Maar is het westernachtig?
Nee. For My Great Folly is... Thomas B. Kosten was een... Of is niet was een schrijver, volgens mij. Want ik heb hem... is niet zo heel bekend. Huh? Iemand die zich heel erg baseert... Die wel fictie schrijft, maar heel erg historisch accuraat. Dus... Maar ik weet ook niet hoe historisch accuraat. Maar in dit geval gaat het ten tijde van een zekere Jacobus de Eerste, de koning van Engeland, die een soort van lafaard is en die de straat van Gibraltar... teruggegeven heeft aan de Spanjaarden, zodat zij dat kunnen controleren. Waarop, en dat is dus het verhaal, waarop de Engelse industriële, want dat bestond toen nog niet, maar de rijke mensen die kooplieden, die willen die straat natuurlijk vrij hebben. En wat hebben die toen gedaan, blijkbaar, volgens het boek? Of het nu waar is of niet, weet ik eigenlijk niet. Die hebben eigenlijk een vloot samengebracht met allemaal Engelse kapiteins, die vanaf dan zeerovers waren eigenlijk. En die zonder land of vlag... maar betaald door die mensen die straat van Gibraltar terug moesten gaan bevrijden.
Ja, okay, wow.
En dat is eigenlijk het verhaal. En dat wordt verteld vanuit een jongetje dat zo'n boekenworm is en die eigenlijk meegaat omdat hem het avontuur wil. Een van die kapiteins is een held uit het dorp en hij sluit zich aan bij die zeerovers en hij wordt daar natuurlijk man en sterk en begint te vechten. Maar het is een fantastisch goed boek. Allee, ik bedoel, het is heel erg... Het is ook politiek, hè. Achter de schermen, hoe dat het helemaal gefinancierd wordt. Ik vond het heel fascinerend als kleine jongen. Als ik was dus, wat heb ik gezegd, 11, 12 jaar of zo, denk ik. Dan heb ik het nog eens gelezen als ik 16, 17 was. En dan heb ik het eigenlijk nog eens gelezen toen ik vlak in Los Angeles aankwam. En ik dacht, misschien is dit het enige land waar zo'n film kan gemaakt worden. Maar het was zelfs voor hun een beetje duur.
Maar ja, want ja, je moet echt al bijna Gibraltar, moet je al bijna naartoe om
ja, je moet daar naartoe. En het is vooral natuurlijk ook... En die schepen allemaal. En natuurlijk worden er epische gevechten uitgevoerd van de Spanjaarden tegen die zeerovers, die eigenlijk Engelsmannen zijn. Dus honderden schepen moeten daar door elkaar varen en elkaar een flarden schieten. Nu...
Ik snap waarom je zegt, dit heeft mij aangezet misschien om filmmaker te worden. Het plezier van al die scheven.
Ja, het zal nooit... Je kunt zoiets waarschijnlijk wel maken, nu in deze digitale tijdperk, maar het zal nog duur zijn.
Ja, dan nog. Ook die digitale technieken zijn duur.
Die zijn duur, dus het zal wel een volgende generatie, is er ooit iemand, een jonge filmmaker die naar deze podcast luistert binnen 100 jaar, die zegt, maar nu is dat heel makkelijk.
Ja, nu kost dat niks, nu maak ik dat op mijn computer.
Ja, het is dat.
Maar ja, en is dat niet zo onbetant dat dan zo'n droom is die dan eigenlijk, van je weet van, dat gaat toch waarschijnlijk niet.
Ah, nee, dat is
of
niet
is dat zo.
Dat is, ik weet dat nooit zal gebeuren, dus het is, en het is ook niet zo erg. Ik heb ondertussen andere films kunnen draaien en ik weet ook wel dat een beetje... het is niet zozeer een droom, het heeft mij wel aangezet om filmmaker te worden. Omdat ik toen in al mijn naïviteit dacht dat wel mogelijk was. Als jong kereltje dacht ik, we doen dat gewoon ooit. Een goede dag zal dat wel dus lukken. Dus en natuurlijk, naarmate ik ouder werd en eigenlijk door de filmmicrobe sowieso gepakt was, ook door andere dingen, niet alleen dat boek, zit je wel in dat dat niet kan. Ja. En dan laat dat wel schieten.
Ja.
Maar je ziet, toen ik in Los Angeles aangekomen ben, heb ik het toch heel even terug naar boven gebracht tot ik de ogen zag van de eerste meeting die ik daarover had van de producent die naar mij keek voor te zeggen, we zeggen gewoon zot geworden. Die zei dat wel niet op die manier, die zei gewoon, and you also have other ideas?
Zeg, en je zei daarnet al dat je dus... toen je 11 jaar was dat je het las, dat er niet zoveel boeken in huis waren?
Er waren niet veel boeken in huis, maar ik heb oudere broers en zussen. En een van mijn oudere broers was iemand die wel graag las en die de bibliotheek soms boeken meebracht. Dus ik begon wel wat meer boeken te lezen, mm-hmm. toch uiteindelijk. Ja,
oké. Dus
boeken die ik eigenlijk niet mocht lezen, zeg maar. Ik bedoel, qua leeftijd.
Voilà, omdat ze het voor je oudere broers en zussen waren.
Ja.
En was dat dan zo... Maar was er dan thuis zo geen leescultuur of geen cultuur, was dat niet cultureel of wel, of hoe was dat?
Mijn vader was een beroepsmilitair, dus een beroepsmilitair is een beroepsmilitair. Die was niet zo echt met cultuur bezig. Die was vooral bezig met naar het leger te gaan en daar niks te doen te hebben en dan redelijk snel de bar in te duiken met zijn vrienden. Mijn moeder daarentegen was meer, hoe zou ik zeggen, kwam misschien van een iets artistiekere familie, tussen aanhalingstekens, hoewel niemand professioneel ermee bezig was, maar zij was wel een goede vertelster. Maar ze las ook niet hoor, of ze luisterde ook niet naar muziek of zo en die dingen, maar ze was wel een goede verteller.
Ja.
Dus ze vertelde heel veel verhalen als je aan het eten waart of zo. Ja.
Ja.
En die deed ook al wat amateurtheater en zo.
Ja.
Dus, maar een beetje maar hoor. Maar ik kan niet zeggen dat ik uit een culturele familie kom. Nee. Ja.
Als je leest, zoals nu die Carver, die ligt bij Raymond Carver, denk ik ook altijd onmiddellijk aan, dat gaat hij willen verfilmen. Bij die en Thomas Costain zeg je het zelf, lees je een boek altijd met het oog, kan dit verfilmd worden?
Nee, niet altijd, maar naarmate ik ouder word, begin ik toch wel meer en meer zo naar te zoeken. Zo. Dus in de zin van dat als ik in een boekenwinkel sta, zal ik misschien eens een keer de korte inhoud lezen en zien, is dat iets wat mij ten eerste interesseert natuurlijk, dat op zich. Maar zou dat eventueel een film kunnen zijn, ja. Ik begin daar wel zo wat naar... ik heb dat wel gedaan, daarnaar te kijken of dat kon. Maar dat is eigenlijk pas gekomen vanaf ik een professionele filmer werd.
Ja.
Dus voor mijn 30 was dat niet zo. Na mijn 30 ietsje meer, ja.
Ja. Als je zegt, kijk of dat mij dat interesseert, wat is dat dan? Is dat dan inhoudelijk het verhaal? Of
het verhaal meestal, hè. Of het iets is waar ik echt... echt interesse in hebben. Iets dat gevoelsmatig mij aantrekt, of iets dat mij kan ontroeren, of iets waar ik een filmverhaal in kan zien.
En wat is dat dan bij jou? Kan je dat zeggen?
Zeer, zeer moeilijk om te zeggen. Ja. Ik bedoel, dat kan een beetje van alles zijn, maar in mijn geval is dat meestal een verhaal over mensen gaat, hoe dan ook. Ik ga ook niet kijken in de science fiction sectie bijvoorbeeld, of ik ga ook zelfs niet zo vaak naar thriller sectie kijken. Ik ga toch naar drama, hè, als ik de boeken moet kiezen. En niet dat ik zou wel eens graag een goede thriller willen draaien, daar niet van, maar ik zit niet te zoeken in boeken naar dat. Omdat ik eigenlijk dan ook niet zo graag lees. Een thriller, of zeker niet een whodunit. De whodunits komen met strot uit. Maar ik kan het echt niet schelen weten of het de butler was. Maar echt niks, hè. Dat kan, maar ik weet dat de mensen heel erg fascineert. Wie heeft het gedaan? Ja, wie heeft het gedaan? Ja. Who cares? Dat kan je niet schelen, man. Maar goed, dus daar zit ik niet naar te kijken. Ik zoek dus verhalen die, waarvan ik een zekere originaliteit... ik heb nu bijvoorbeeld een boek, en dat is wellicht het slechtste boek dat ik ooit in mijn leven gelezen heb, dat ik ga verfilmen.
Huh?
Ja, of daar alles in zijn plan om op te verfilmen.
En
ja.
Welke boek is dat dan?
Dat heet Onder de Olijfboom, en dat kun je nergens vinden, want dat heeft een vriend van mij is uit L.A. geschreven, die half zot is volgens mij. Of helemaal, hij hoort dit toch niet, denk ik. Maar het is wel een verhaal dat echt gebeurd is. En dat hij met zijn vader heeft meegemaakt in de jaren 70. Hij heeft dat proberen op te schrijven. Op een hele wanordelijke, zotte manier, zoals hij denkt en leeft. Maar wat daarin zit, is een ongelooflijk fantastisch verhaal. En dat heet... hij noemt het Onder de Olijfboom. En mijn scenario heet nu Angel Hill. En dat gaat in twee woorden eigenlijk over de zoon woont in Los Angeles, wil acteur worden. De vader woont in Zuid-Frankrijk, op een prachtige state. Trouwens, dat nog altijd zijn eigendom is. En de vrouw had vroeger in de cinema in Brussel en die krijgt kanker. Maar die wil zich niet laten behandelen, die sterft. En die haar laatste wens is om in de tuin, op het domein begraven te worden, maar zonder kist of zonder iets. Ze wil zo rap mogelijk vergaan met de aarde waar ze zo van hield. Die vader, die zot is van verdriet, doet dat gewoon. Maar die zoon zegt, dat mag niet. Ze kunnen allemaal de bomen. Dus dat heeft je... En natuurlijk, als zo iemand verdwijnt of sterft, dan moeten documenten zijn. Hè? En waar is dat lijk? En dus die mensen beginnen dat lijk te transporteren van her naar der. Om uit de handen van de flikken te blijven. En dat is een magnifiek verhaal.
En echt gebeurd.
En echt gebeurd bovendien. Ja, daar heeft het echt maanden geduurd. Je moet niet vragen hoe dat lijk er begon uit te zien. Daar heb ik dus nu wel gereduceerd tot 1 week.
Ja. Dus je hebt een scenario, je hebt dus dat gelezen dan, zijn verhaal, zijn wanordelijk verhaal. Je hebt daar een soort geordend scenario van gemaakt.
Ja, ik heb dat helemaal herschreven natuurlijk. Maar natuurlijk, de grenzen van het verhaal, dus wat ik hier nu vertel, de premise... Voilà. Is hetzelfde.
Ja. Ja. Angel Lily?
Nee. Angel Hill.
Angel Hill.
La Colline des Anges.
Ah, oké. Okay. Ja,
maar zo heette het domein.
Ja, oké. Okay.
Want die vrouw... Het is een heel groot domein. Hè. Dat is echt zo'n super luxe huis. Hè.
En nu moet jij dus aan de slag om zo geld te zoeken en zo wellicht? Dus
ik
zo,
heb het nu net uitgestuurd naar de producenten in Engeland. Hebben we zullen zien wat er gebeurt. Hè.
Ja, want dat is toch een hele procedure altijd, zo dat heel het gedoe.
Dat kan gebeuren of niet gebeuren. Ja, dat is al één, dat weten we niet. Maar dat kan goed zijn dat die, het is een vrouw, de producenten, zegt, wauw, wat een origineel verhaal, ik ga ervoor. Het kan ook zijn dat die zegt, nee, ik doe alleen thrillers. Ik heb liever iets dat veilig is.
Ja.
We zullen zien, hè.
Ja, ja.
Je stuurt het uit tot, ik heb ook een agent in Los Angeles nog steeds, die het ook wel zal uitsturen, tot je iemand vindt die dat soort films wil maken, of het risico dat soort films.
Dus iemand die geld wil zoeken, om dat eigenlijk dan te kunnen bekostigen. Zo eigenlijk,
en daar is het eigenlijk, in feite is het kinder heel simpel, het film maken, van het moment dat je een ster kunt tekenen in je film, zet aan het draaien.
Ah, voilà. Daar hangt het vanaf.
Daar hangt het vanaf, alleen daarvan. Ja.
Oh my god.
Mensen lezen daar een scenario amper. Ik bedoel, zo geldschieters lezen al helemaal niet.
Is dat echt?
Doe je met daar gewoon, dat interesseert me niet. Maar natuurlijk, daar dienen de producenten voor. En daar de mensen die zij financieren, die moeten ook zorgen dat er een return is. Dat is wat hun interesseert.
Voilà. En een ster zorgt voor de return.
In principe of is dat een stuk veiliger dan voor een film te maken met mij in de hoofdrol of zo.
Want in The Chapel bijvoorbeeld, daar zit eigenlijk toch geen ster in.
Nee, maar dat is dan weer het voordeel van de Europese en de Vlaamse of Belgische manier van denken. Gelukkig is dat je dus wel ook nog hier films kunt maken die niet sterrengebonden zijn. Hoewel dat ook toch al een beetje begint, men zit toch al te kijken, is die... Maar toch, men houdt daar eigenlijk nauwelijks rekening mee en men gaat voor de kwaliteit van het scenario en de filmploeg, denk ik, eerder.
Ja.
Gelukkig dat nog kan, want anders... Ik ga eerlijk zijn, ik heb geprobeerd in Los Angeles de Chapel te draaien en op een bepaald moment was het ook bijna zover. Maar het meisje waarvan iedereen dacht, ga dat niet zeggen wie het was, dat ze ook een superster zou worden binnen het jaar... Dat is niet gebeurd. Ze is wel een bekende actrice nu, maar ze is geen ster geworden. Niet genoeg om toen de investering aan te gaan. Zeg maar.
En zij ging de hoofdrol spelen of zo daarin?
Ja, zij ging de hoofdrol spelen. Ja.
Oh my god.
Ja.
Zo heftig dat je dan zo ziet, dat het niet ziet gebeuren. Hij zegt van, het gebeurt niet, ze wordt niet de ster.
Ja, maar zo heb ik er veel gehad. Hè. Want ik bedoel, In die periode dat ik in Los Angeles gewerkt heb en gewoond, dat was nu een project dat ik zelf geschreven had, maar er zijn er ook andere projecten geweest die niet gebeurd zijn, omdat de acteurs... Dat is zo fragiel, want je kan iemand hebben die bekend is en die de film wel wil doen, maar alleen in die periode vrij is voor je film. En dan moet er bijvoorbeeld snel gereageerd worden, en dat lukt soms niet, en dan valt die mens weer weg.
Voilà.
En dan staat het hele project op nul. Ik ben eigenlijk verhuisd naar Los Angeles omdat er een film was die volledig gefinancierd was. Dus ik ging maar voor een jaar. Ik ging met mijn familie voor een jaar en de producenten hadden een huis voor mij gezorgd voor een jaar. En ik had tegen mijn kinderen gezegd, mijn zonen, ja, dat gaat u deugd doen, een jaar in een andere omgeving. Die waren, oh, goed. En we zijn dus verhuisd in 2007 augustus, in september ging ik naar school. En wij gingen normaal draaien in de winter. En toen brak, zoals nu, de screenwriters strike uit. De staking van de scenaristen, die nu weer opnieuw bezig is. Iedereen dacht, die gaat maar heel even duren. Ja, dat gaat niet zo heel lang duren. Maar die heeft 6 maanden geduurd. En niemand durfde beginnen met te draaien, want de acteurs hadden gezegd, als de scenaristen hun goesting niet krijgen, staken wij ook. Dus de producent, die dacht, ik ga niet beginnen, want ik ga goesting dan... Hè, dat. Dus dat is heel gevaarlijk allemaal.
Ja, het risico is
het. Was helemaal gefinancierd met een mooie cast. Niet met supervedetten, maar een mooie, was een kleinere film. En dan... Toen de staking voorbij was, was het 2008 en ondertussen was de bankcrisis gebeurd. Waardoor geldschieters zeiden, ja, maar die actrice die is niet meer bankable genoeg. Wij willen Nicole Kidman. En dan moeten we achter Nicole Kidman beginnen aan te hossen. En dan, dat was het einde van... En dus, en zo is dat, ja, voilà. Dat zijn van die dingen die gebeuren daar, hè.
Ja. Dat echt zo afhangt van dat soort situaties of financiële dingen.
Ja, hangt daar allemaal vanaf. Ja.
Heftig. Oké, jouw eerste boek waar we het net over hadden was For My Great Folly.
Ja.
Van Thomas B. Costain. Costain?
Ik weet ook niet of ze het uitspreken.
C-O-S-T-A-I-N.
Ja, ik moet eerlijk bekennen, niemand zoek er vooral niet achter, want je gaat het niet vinden. Nee, je kunt dat nergens vinden.
Doe geen moeite.
Doe geen moeite.
Forget it. Oké, goed. Wat is jouw tweede boek?
Het tweede boek is, ja, dat ligt nogal voor de hand dat ik voor Bukowski natuurlijk ga. Toch weinig keren in je leven dat je de schrijver ook zelf ontmoet, tenzij het een Vlaamse schrijver is, en dat je er een vriendschapsrelatie mee opbouwt. Maar bon, toen ik Bukowski ontdekte, zeg maar, was dat helemaal geen vriend van mij. En het boek dat ik gekozen heb is Ham on Rye.
Ja.
Nu, Bukowski, ik heb het leren kennen door Mark Didde eigenlijk. Ik weet wel dat wij in een boekhandel stonden in Brussel. Smith & Son heet dat, geloof ik. Vergis die Engelstalige boekhandel. Mm. En Mark zei, ik heb hier een boek, Dominique, in de rekken zien staan dat u zeker zal interesseren van de schrijver. Ik zeg, ja, waarover gaat het? Ah, zegt hem, over zuipen en over seks. Ik zeg, dat klinkt heel interessant. Ik zal het eens meepakken. En dat was Women, van Bukowski. En zo heb ik natuurlijk... ontdekt dat het natuurlijk over veel... Alhoewel veel mensen vinden dat Bukowski... dat het inderdaad alleen maar over zuipen en seks gaat. Terwijl dat absoluut niet waar is. Dat is een echte poëet. Maar hij heeft een heel aparte stijl. Mm-hmm. En ik ontdekte dat in dat boek. En ben ik eigenlijk bijna alles van Bukowski beginnen te lezen. Dan ben ik zo op Ham on Rye gestoten. Waar eigenlijk geen seks in komt. Omdat dat over zijn jeugd gaat. Ham on Rye gaat over zijn relatie met zijn vader. Over zijn pokdalig gezicht. Ik heb die elementen gebruikt trouwens in Crazy Love. Veel van die, ik heb dingen uit Ham on Rye gebruikt in Crazy Love. En over zijn strijd om met zijn lelijk gezicht en met zijn moeilijke vader toch zijn... Ja, hij wil geen schrijver worden dan al, maar toch om een beetje een waardevol individu te worden of iemand te worden die dat allemaal van zich af kon schudden. En dat vond ik wel vond een mooi boek, goed geschreven. Maar ik had dus ook al de rest al gelezen van hem.
Ja.
En ik was wel echt zot van zijn stijl.
Ja, want Crazy Love, jouw eerste langspeelfilm, is eigenlijk... het is niet alleen op Ham on Rye, maar ook op een beetje het werk van Bukowski in het algemeen gebaseerd.
Algemeen, vooral op een kort verhaal van hem, het heet The Copulating Mermaid of Venice, California. Ik wist niet toen ik dat las dat Venice, California echt bestond. Dat is ook wel straf dat ik daar vele jaren later gewoon dikwijls gewandeld heb. Venice, California. Maar dat is dus, dat was eigenlijk... De Copulating Mermaid of Venice, California was oorspronkelijk een kortfilm die ik gemaakt had. En die eigenlijk nogal goed aankwam overal. Mensen die dat zagen, vonden dat heel goed. En ik wou het dus insturen in de festivals, maar mijn producent en Provoost zei, nee, wacht. Maak daar gewoon een langspeelfilm van. Zie je, zo goed de reactie op je film is. Zo'n manier, je hebt hier goud in je handen en je gaat het wegsmijten. En ik zeg, joh, maar ik kan toch moeilijk 90 minuten lang een gast met een lijk, het is eigenlijk een beetje verwant met Angel Hill, met een lijk laten rondhossen, dat kan ik toch niet doen. Maar op een bepaald moment heb ik toen het idee gekregen om het verhaal, wat uiteindelijk Crazy Love is geworden, onder te vertelen in 3 nachten uit het leven van een bepaald iemand. Dus Harry Vos in de film, gespeeld door Josep Pauw. En dat is dan het laatste deel van die film is Venice, California. En dan die 2 andere heb ik zo een beetje gebaseerd. Ham on Rye, het tweede deel, er zit heel veel van Ham on Rye. Mm-hmm. En het eerste deel zit eigenlijk een heel klein beetje de volgende schrijver in.
Het derde boek. Okay,
het derde boek.
Dat zien we dan direct. Okay, goed. Maar zeg eens, je zegt, ja, je bent bevriend geraakt met Bukowski zelf dan eigenlijk, want ik denk dat je moest hem gaan vragen of je dat mocht gebruiken. Hè,
toch? Ja, dat was de bedoeling. Daar heel verhaal ga ik niet vertellen, want dat duurt heel, heel lang. En dat staat in mijn boek trouwens.
Ja, in mijn memoires, ja, okay.
Maar ik ben wel samen met Erwin Provoost hem gaan bezoeken, omdat ik vond, als ik dan toch een langspeelfilm ging maken die heel Bukowskiaans-achtig geïnspireerd was, moest ik toch een beetje weten wie die man was en ook of hij dat wel oké vond, dat ik met zijn materiaal aan de slag ging. En zo heb ik hem inderdaad in Los Angeles ontmoet. En ik moet zeggen dat heel erg goed geklikt heeft. Ja, we waren eigenlijk instant vrienden. Op ene nacht was er een echte connectie. Ik denk dat hij ook zo'n beetje, ik kan niet zeggen vader en zoon, maar hij heeft maar 1 dochter. Hè, zeg maar. Ja. En ik weet niet, er was een connectie. Ja. En we hebben elkaar nog een aantal keren teruggezien en hadden een beetje een correspondentie. Maar dat klikte goed tussen ons en dat was heel fijn. Maar nogmaals, ik was al fan van zijn werk voordat ik hem heb leren kennen als persoon. Maar wat mij opviel bij hem als persoon was, hoewel veel mensen beschuldigen van oppervlakkige zuiplap en agressieveling, dat is een van de fijnste gentlemen die ik ooit heb meegemaakt. Heel, wow. Heel beleefd, praat heel zacht, heel mooi Engels. Het is wel Amerikaans, uiteraard. Maar heel zachtaardig, heel lief eigenlijk.
Ja, dus echt een ander persoon dan het imago dat uit zijn boeken komt.
Ja, absoluut. Een heel ander persoon, ja. Maar een goede verteller, hoor. En hij heeft natuurlijk veel gezopen in zijn leven. Ja, die nacht hebben we dat ook gedaan. Maar dat maakt van de mens geen slechte mens. En hij zal ook wel hier en daar eens een bar fight gehad hebben, zeker. Als het hem niet aanstond. Maar ik heb hem nooit agressief gezien.
Ja.
Ik kan me wel inbeelden als het hem niet aan, dat misschien wel. Maar ik zeg het, een hele vriendelijke man met een heel vriendelijke vrouw. En met een huis in de suburbs, eigenlijk in San Pedro. Gewoon in een brave woonwijk met een BMW voor de deur. Ja, echt een fijne gast. En dus een schrijfkamer, dat was ik. Die was een heel klein schrijfkamer op de tweede verdieping, maar dat huis was proper. Heel veel katten, hij hield heel veel van katten. Zijn vrouw ook.
Zo grappig, omdat dat echt zo totaal niet klopt met hem. Maar hoe...
Ja, dat was een hele, heel aangename mens om bij te zijn. Ja.
Zo, het imago van zo wat de vrijbuiter, drank en vrouwen en in de marge, zo'n beetje. Nooit iemand anders die dat imago ook wel wat had, was Arno, hè, toch?
Ja, dat is ook een fout imago een beetje van hem. Hè? Ik bedoel, Arno is ook veel meer, of was veel meer dan dat. Hè? Ja, oké, Arno dronk ook al eens graag een pint en hij ging zeker achter de vrouwen aan als hem de kans had. Maar voor de rest was hij een grote artiest, hè, die veel met zijn muziek bezig was en hard werkte aan zijn muziek.
Yeah.
Met zijn band. Ik heb die documentaire gemaakt over hem, de DC-matic. Die mannen die repeteerden constant, hè. Ook in de winter, dat ging door. Dat was niet zomaar een beetje, ik zal wel een dag zat. Hè. Als Arno voor Arno op tournee ging, ik was dan ook zijn buurman in die tijd, ik hoorde door de muur zijn stemoefeningen en zo. Hè. Dus die werkte daar wel degelijk aan. Dus dat zijn allemaal van die... Mensen hebben rap hun opinies klaar over iemand. Mensen zijn niet helemaal zo... Ze doen je liever als iemand een hoogstje duwen. Ja. Dat is gemakkelijker.
Maar trek je dat aan, de mensen, dat soort mensen, allee, het imago of de werklust of
allebei? Ja, ik heb wel liever dat soort mensen dan een proper advocaat. Ik moet daar helemaal eerlijk in zijn. Of een brave politicus. Ja, of een stoute politicus zelf. Hoewel de stoute politicus misschien nog interessanter is. Nee, dat trekt me wel een beetje aan, natuurlijk. Ja. Ja, dat wel, vind ik gewoon ook avontuurlijker. Ja.
Terwijl het wel een imago is, wat deels natuurlijk een beetje...
Ja, maar het trekt me aan als het geen imago is. Dus okay. Als ze echt zo zijn.
Oké.
Okay. Ja, ja, ja. Een imago, zatlap of zo. Of zatlap is slecht hoor.
Ja, ja.
Maar een imago, vrijbuiter, wat we het zo noemen. Dat vind ik fout, man. Arne was een echte vrijbuiter. Ik bedoel, die leefde niet volgens de regels. Bijvoorbeeld een kleine anekdote over Arno. We waren dus buurmannen. Hè, we woonden op dezelfde verdiep, alleen gescheiden door de Koorlift, zo'n echte oude Brusselse appartementsgebouw. Dansaarstraat, ja. En op een goede dag is er bij mij ingebroken en ik laat de politie komen. En Arno was toen op tournee en had de sleutel van zijn appartement aan mij gegeven. En die flikken die zeggen, oké, ja, hier is ingebroken. Zijn er nog andere ruimtes? Ik zeg, ja, ik heb wel de sleutel van mijn buurman, ik heb op de deur gekeken. Volgens mij hebben ze niet ingebroken daar. Ja, zegt die flik, doe toch maar de deur eens open, we zullen checken. Ik doe de deur open en die flik gaat mij voor en zegt, ja, hier zijn ze ook geweest. Ik zeg, nee, die woont gewoon zo. Dus voilà, dat is dus geen imago Arne was.
Ja, dat was zo goed.
Voilà, ja.
Ja. Zeg, Bukowski, die zei dan heel snel van, ja, doe maar, verfilm maar, gebruik maar.
Toen hij mijn kortfilm had gezien, waren we instant vrienden. Ja. En toen zei hij, ja, doe maar, voilà, je hebt mijn zegen, ga uw gang. En ik ben heel benieuwd wat het wordt.
En was hij dan ook blij met het resultaat?
Heel blij, hij was ook op de première in Los Angeles.
Ah ja?
Ja, samen met Madonna was daar toen, en Sean Penn en heel de dingen. Maar en we hebben toen samen... Hij, ik en Madonna en Sean. Zaten dus samen aan de tafel om dat te vieren, dat het zo fijn was, dat de film zo goed gelukt was.
Vind jij niet raar om zo te zeggen, Madonna was daar ook? Vind je niet zo? Blijf, ja, blijft dat niet raar?
Het is nu ook gewoon een wijf. En ik een oude man, hè? Daarom dat ik het ook durf zeggen. Anders zou ik het niet zeggen.
Alright, goed. Bukowski, Ham on Rye. Dat is jouw tweede boek. Wat is jouw derde boek?
Het derde boek is eigenlijk, door Bukowski te kennen, ben ik op John Fante gestoten, omdat hij daar ook weer eigenlijk voor ik hem persoonlijk kende. Waarin hij had een aantal favoriete schrijvers, maar die had John Fante had ik nooit van gehoord.
Wacht, wie? Dus Bukowski had een aantal favoriete schrijvers, ja, waaronder John Fante. Okay.
Waaronder John Fante, ja. Die ander kende ik allemaal door Dostojevski. Dat is mijn vrouw.
Oké.
Dat is Wim.
Hallo. Aangenaam, ik ben Wim. Sorry voor het storen.
Nee.
Oké, dus... Ja, dus favoriete auteur van Bukowski?
Ja.
John Fante.
Ja, de favoriete auteur, of een van de favoriete auteurs. So, die andere kende ik dan wel, Dostojevski. Maar John Fante, dat ik nog nooit van gehoord, dat is een, ik spreek over begin jaren 80, onbekende, ook denk ik in België en zo. Alhoewel in Europa wel een klein beetje meer volgelingen had, of fans, dan in de Verenigde Staten. Dus ik begin dat te lezen. Het eerste boek dat ik lees is Ask the Dust. En dat heeft mij direct gepakt. Niet alleen de schrijfstijl natuurlijk, maar ook wat ik daarin herkende of wat mijn aanspraak was. Ik ben filmregisseur, maar... Ik ben ook een beetje een gefrustreerde schrijver. Als ik heel jong was, schreef ik verhalen. En wou ik eigenlijk schrijver worden.
Ja.
Dat was eigenlijk, ja, van jongs af aan dacht, vond ik dat een geweldige manier om u te uiten. Spijtig genoeg ben ik veel regisseur geworden. Of gelukkig genoeg, denk ik. Ik denk niet dat ik genoeg talent heb om te schrijven. Maar dat was wel iets wat ik wou. En ik herkende in Fante bepaalde dingen, in Ask the Dust, bepaalde elementen, zoals... per se schrijver willen worden tegen... Want hij komt... En in het echt ook, maar in het verhaal... komt hij uit een Italiaanse migrantenfamilie... met een heel devote katholieke moeder... zoals mijn moeder was... en met een vader die een beetje een vlierfluiter was... zoals mijn vader was. Dus ik herkende wel een beetje de... en vandaar dat ik ook een film gemaakt heb... Wait Until Spring Bandini... die helemaal in dit soort vibe zit eigenlijk... Hè, qua familie distortion...
Distortion, zegt hij.
Nee, qua familiebanden. Zo ergens nu ook weer niet. Dus ja, nee, ik voelde me heel erg aangesproken door het boek en door de schrijfstijl. Ja.
Ja, en dus, maar je hebt dan dus niet Ask the Dust verfilmd, maar Wait and Spring, want die is trouwens ook een boek van John Fante.
Ja, ja, ja. Ja, uiteindelijk wel. Ask the Dust vond ik niet echt iets voor mij, omdat dat zo Los Angeles is. En ik kende Los Angeles toen nog niet. Ik bedoel, ik wist niet goed waar ik... ik vond het gewoon een goed boek en toen dacht ik niet aan verfilmen. Toen ik ooit... Dus ik begon andere boeken van hem te lezen en toen ik Wait Until Spring, Bandini las, toen zag ik daar wel een film in meteen, maar ik durfde niet. Ik had toen nog niet Crazy Love gedraaid. Hè? Dus ik dacht, oké, ja, het is eigenlijk een mooi verhaal, dat verhaal. Maar ja, dat zal wel nooit gebeuren, zeker. En het is eigenlijk pas nadat ik Crazy Love gefilmd had en vlak voor de montage ben ik op vakantie gegaan, heb ik het boek nog eens gelezen, Wait Until Spring, Bandini. En toen heb ik vanuit vakantie naar Erwin gebeld en gezegd, Erwin, check eens of de rechten vrij zijn, want ik denk dat ik dat wil doen.
Amai.
En dan heeft Erwin dat gecheckt. En dan waren die rechten vrij, maar dan wou de weduwe van John Fante mij ontmoeten vooraleer het jaar wordt.
Na Bukowski, weer stress?
Weer stress, ja. Dus er waren een aantal maanden voorbij gegaan, of een half jaar zelfs, voor we aan dat stadium geraakt waren. En toen was Crazy Love af. Ah, ja. En toen zijn Erwin en ik met Crazy Love in onze pocket naar daar gereisd.
Waar was dat dan?
In Los Angeles.
Die woonde ook in Los Angeles.
Ja. En ben naar huis geweest, in het huis waar John Fante gewoond heeft en zo. En waar hij trouwens My Dog Stupid, een van zijn boeken, beschrijft dat huis, en dat is exact zo, als je binnenkomt, zoals het is. Dus dat was wel heel fijn. Hij is al overleden. Joyce Fante, Joyce heet ze. Ja, die weet alles over John Fante. Hè. Dus het is echt een... dat was echt een heel aangename vrouw, maar ook een beetje streng. In die zin dat ze wou wel dat het allemaal goed was. En ze wou dat materiaal alleen geven aan iemand, zei ze, voor de projectie van de film, aan iemand die dat echt waard was. Dus er was inderdaad stress op de ketel, maar er was ook nog andere stress op de ketel, nu dat ik eraan denk. Ik had namelijk in het eerste deel van Crazy Love een scène gepikt uit een boek van John Fante. Gepikt, bijna letterlijk.
En zij ging dat zien.
En zij ging dat zien. En ik had dat nooit tegen iemand verteld, maar op weg naar Los Angeles heb ik dat in vliegtuig tegen Erwin gezegd, die hij zo na een hartaanval kreeg.
En wat
was
die scène?
Dat is de scène, de kidnapping in the family, heet het kort verhaal. En ik heb dat gebruikt in Crazy Love.
Ja.
Vertelt de moeder van het personage in Crazy Love, vertelt me nou exact hetzelfde. Want de vader ligt dan zat op bed en dan vraagt die jongen iets over wat is dat? Hoe heb je je vader leren kennen eigenlijk? Zo'n zatlap. En dan zegt ze, iets van, ik weet het niet meer precies. Het is allemaal wel lang geleden. Maar ik weet wel dat kidnapping in de family was. Ja. Dus ik voelde mij wel wat beschaamd. Ik had nooit gedacht dat ik ooit zover... We pikken allemaal wel een beetje. Daar had ik... Normaal doe ik dat niet, hè. Maar dat was zo'n schoon ding dat ik dat wou gebruiken in mijn film.
Ja.
Dus... we gaan eerst maar iets drinken. Zo, en ik zeg het ook niet tegen haar. En Erwin zegt, nee, we gaan erover zwijgen. We gaan zien, misschien... Het is ook al wat ouder, toch? Ja, misschien herkent ze niet. Maar tijdens de projectie van de film... Ik was toen gaan wandelen. Ik durf nooit bij mijn eigen projecties zijn. Erwin zat wel in de zaal. Dus die scène komt en hoort Erwin haar zeggen... But that's John's scene! Dus Erwin, die stond lijkbleek... Als ik die stond lijkbleek in die cinemazaal en buiten... Toen wachtte ik op mij, god, wat doen we? We hebben het zitten. Ja, ik dacht, ja, voilà. Einde avontuur en misschien nog een rechtszaak aan ons been ook.
Ah, ja.
Maar ze vond de film zo schoon dat ze mij dat vergeven heeft. En ik heb dan een beetje gelogen. Ik zei, ja, ik heb dat verhaal ooit gelezen. Ze zei, maar didn't steal it. Maar ik heb het ooit gelezen, het moet gewoon in mijn onderbewuste gebleven zijn en zo. En ik heb dat dat kan gebeuren, zo werken artiesten, zei ze. En ik zei, ja, dankjewel. Maar de film had er zo gepakt, Crazy Love, dat ze ons ook carte blanche gegeven heeft. Voor Bandini. Allemaal...
heftig. Oh, wat een stress.
Ja, dat was een redelijke stress, dat moet gezegd worden.
Waarom ben je nooit bij de projectie van je eigen film? Is dat nu nog altijd?
Ja, ik kan daar heel, heel moeilijk tegen. Waarom? Omdat ik... Ik let dan niet op de film. Trouwens, die heb ik dan zo vaak gezien dat het mijn stoot uitkomt natuurlijk. Te veel gewoon. Mm-hmm. En dan begin ik op het publiek te letten. En gelijk, als iemand begint te kuchen, denk ik al, ja, die vindt slecht. Of als iemand zo, gaat iemand naar beneden. Dus ik word heel erg nerveus daarvan. Dus ik bespaar mij die stress.
Dus je gaat echt zo, de film begint en dan ga je weg?
Ja, ik kijk meestal even zo op een festival... of de projectie goed zit, of de klank goed is en het beeld goed is. Ja. En dat ik niet aan de projectiecabine moet gaan of zo. En als daar in orde is, naar mijn gevoel, dan ben ik weg. Totdat het gedaan is.
Ja, en dan kom je terug.
En dan kom ik terug.
Zeg, jouw zonen hebben allebei toch aan de Chapel jouw recensie film meegewerkt? Allebei,
ja.
Hè?
Ja. Onze Vic is camera-assistent in Los Angeles.
Dat is zijn job, die doet dat echt. Die woont ook in L.A. Ja,
die woont in L.A. en die heeft, dat is eigenlijk, nu heeft hij de dubbele nationaliteit, dus die is Amerikaan en Belg. En ja, die werkt daar, nu even niet vanwege die staking natuurlijk, maar normaal heeft hij goed zijn werk en dat gaat heel goed. En Louis heb ik eigenlijk getest als monteur op de documentaire van Arno, die heeft hij gemonteerd. En toen zag ik dat hij... Want ik had al wel dingen, korte filmpjes van hem gezien, die hij gemonteerd had. En het viel me op dat hem dat goed deed. En ik speelde wel met gedacht, misschien zou het wel tof om met hem te werken. Maar ik heb dan toch eerst getest op Arno, dat ging heel goed. En dan heb ik hem getest op The Chapel. We hielden de producent Bart van Langen en ik zelf hielden wel... achter de hand, als hij het zou verkloten, dan moeten we iemand erbij.
Ja.
Maar dat ging zo goed, dat is zo clever en echt een puiken job gedaan, moet ik zeggen. Dus dat is met een vaste monteur vanaf nu.
Ja,
absoluut. En dat is niet alleen wat mijn zoon was, want als het slecht zou zijn, zou ik het hem ook zeggen. Of dan zou ik, maar ik ben van plan, hij heeft een heel goede... Maar we zijn natuurlijk familie van elkaar, we hebben misschien ook een beetje dezelfde smaak, hoewel, hij is jonger en... avontuurlijker dan ik in keuzes maken en in snijden. Dus dat vind ik wel goed.
Ja, en je vrouw heeft kostuums?
En mijn vrouw doet al sinds de allereerste
family
film.
Affair.
Het is een family affair geworden, ja. Het is niet zo... Ik denk dat die kids ook, die groeien op met twee ouders die in het beroep zitten. Dus de gesprekken aan tafel gingen heel vaak over cinema. Ook de gesprekken die te maken met frustratie. Films die niet gemaakt worden of films die niet draaien of whatever. Maar als je natuurlijk als kind opgroeit met zo'n familie, met zo'n vader en moeder, dan is het... Als je thuis in een bakkersfamilie zit, dan word je een bakker. Hè?
Ja, het vuur wordt aangestoken.
En dat is... je neemt ze al eens mee naar een filmset, alle twee. En ze helpen al eens. Vic stond al heel snel de machinisten mee te helpen duwen voor de travelcar en zo. Dat deed hij niet liever. En die jongens liet dat dan toe natuurlijk. Dus hij zit in dat soort beroep. Terwijl Louis het meer allemaal van afstand bekeken en zo zijn weg gevonden heeft. Hè.
Toch, hè?
Ja, dat is heel tof. Ik vind dat heel tof. Ja, ik ben er heel blij mee. Ja.
Je hebt... recent, tussen een paar maanden geleden, een boek geschreven, je memoires eigenlijk geschreven. Hoe was dat? Om dus echt die herinneringen, om die, je vertelt graag, maar zo, om zo herinneringen echt te gaan terughalen?
Ja, wat mij opviel is dat als je één keer begint te graven in je herinnering, dat er van alles boven komt dat je dacht dat je vergeten werd. En door te schrijven is er veel teruggekomen waarvan ik dacht, ik was dat vergeten. Ik ben eraan mee te schrijven, een beetje uit verveling. Zo. Allee, bedoel, ik was zo niet... Ik had geen zin om een nieuw scenario te schrijven. Er liggen er... Dus nu heb ik eentje gekozen, maar er liggen er eigenlijk al een paar. En ik dacht, ik ga dat eens allemaal opschrijven, wat er met mij gebeurd is. En ik begon daar lol in te krijgen. Ik zei dat zelfs niet tegen Lorette of tegen de kinderen. Pas toen het boek benaf was, heb ik gezegd, ik denk dat ik... iets geschreven heb dat een boek zou kunnen zijn. Maar ik had eigenlijk nooit gedacht dat het zou uitgegeven worden of zo. Totdat een paar mensen het gelezen hebben, die zeiden, ja, maar dat is toch de moeite waard om uit te geven. Ja. En dan heeft gelukkig de uitgeverij Vrijdag daar iets in gezien. En, voilà.
En heb je altijd zo dingen opgeschreven of zo'n dagboek bijgehouden of niet?
Nee, nooit. Maar ik heb het wel één keer gedaan tijdens Wait Until Spring Bandini... Omdat ik toen eigenlijk de allereerste Vlaamse regisseur was die op Amerikaanse bodem ging filmen, dacht ik, moet dat hier misschien allemaal eens opschrijven voor de generatie achter mij. Die gaan er waarschijnlijk iets aan hebben. En ik heb dat dan inderdaad allemaal opgeschreven. En dat is, ik denk dat Mark dat eens gelezen heeft. En die zei, die heeft het dan gegeven aan Guy Mortier. En Guy Mortier heeft dat toen een reeks in humo, uitgewerkt als een reeks in humo. Dat dagboekje. Dat was gewoon... En Dat is waar dat toen wel veel succes had. En dat heeft de film ook enorm geholpen. En ik geloof zelfs, ik kreeg dan zo, wat is dat, de Poppol medaille of zo? Die heb ik zelfs gewonnen voor beste serie van het jaar of zoiets.
Okay,
amai, ja. In Humo. Dus ik, toen ik aan die memoires begon, dacht ik bij mezelf wel, daar is misschien wel een publiek voor. Want vermits daar ook de mensen aanspreken om te weten hoe het werkt achter de schermen. En als je dat niet te droog en te technisch beschrijft, maar een beetje op een menselijke manier, dan kan dat misschien wel tof zijn.
Ja. Wat is voor jou het meest geweldige moment uit je carrière tot nu toe? Vanuit de buitenwereld gezien heb ik daar wel zo'n antwoord op, maar ik vraag me af wat voor jou is.
Ja, nee, ik moet zeggen dat toen ik samen met Lorette naar de televisie keek bij VTM, ik zal het anders stellen. We waren in de running, we waren de Belgische afvaardiging voor Oscars, hè, in die tijd.
Iedereen beroemd, hè? Ja,
iedereen beroemd. Ja. En toen had de VTM iemand een fantastisch idee. En ze zei, Dominique, mogen we u volgen? Hoe dat je op smoking past en zo. En naar de kapper gaat. en dat soort dingen. En dan gaan we voor een tv zetten. En dan gaan de nominaties aangekondigd worden. En jij gaat er niet bij zijn aan de ontgoocheling. Mogen we daar een ding over maken? Wacht,
de bekendmaking van de winnaar? Nee, de bekendmaking van de nominaties van de vijf
genomineerden. Ja, we gingen er gewoon vanuit dat we daar toch niet bij waren. Ja, we waren daar 100% zeker van, die mensen. Typisch Vlaams. Typisch Belgisch eigenlijk. Ik ook, moet ik zeggen. Ik zat er ook niet echt op. Maar wat zij niet wisten, dat een dag voor opname had ik wel een telefoontje gehad van mijn sales company. Dat zijn de mensen die de films moeten verkopen. Die de film aan Miramax verkocht had, op Berlijn. Ja. Die zei, dat zou wel eens kunnen dat er goed nieuws in de lucht hangt. Pas op, hè. Niemand weet wat een uitslag
die
is.
Die weten dat niet, maar, nee, die, maar voelen die voelen dat. Vibe
met die hebben allemaal spionnen in de zaal. Hè. Allee, mensen die zelf in de academy zitten. Zeg,
stemmen.
Was er reactie op die film? En het schijnt was de reactie in de academy op mijn film, op onze film, heel, heel goed.
Ja.
Heel, heel goed. Dus ja. Voilà, die hadden iets geroepen. Dus, en het schoonste moment dus, ja, ik zit dus met Lorette na heel die dag filmen met die VTM-ploeg in hun studio. En ik verwachtte ook wel dat er uiteindelijk niet zo bij zijn, maar we werden als vierde afgeroepen. En gelukkig dat er camera's stonden, want we zitten zo twee in de zetel en je ziet echt op mijn gezicht, je ziet echt zo met een mond open, van ik ben echt ongelooflijk geschrokken. En Lorette die springt gelijk een kat op mij. Dat is wellicht nog steeds het mooiste moment. Ik weet dat het een cliché moment is, maar het is wellicht het schoonste moment.
Denk je dat een cliché moment is? Ja. Dus denk ik ook het moment.
Dat is ook het
feit dat je genomineerd bent voor een Oscar.
Dat is wel iets, dat is een unieke ervaring.
Ja,
dan ook, hè.
Dat is toch ongelooflijk.
Ja, dus dat was wel het hoogtepunt.
Zijn er ze nog? Wat zou je nog willen maken? Zo, je hebt natuurlijk gezegd de Under the Olive Tree.
Angel Hill.
Angel Hill, daar heb je al genoemd. Zijn er nog zo, je hebt gezegd, er liggen een aantal scenario's klaar.
Ja. Ik weet niet of ik lang genoeg zal leven om die allemaal te doen. En tegen het ritme is wel zwaar vertraagd de laatste tijd. En je weet hoe dat gaat. Als je wat ouder wordt, dan zijn we iets minder in de running ook. Maar voor mij, een van de allereerste projecten waar ik ooit aan gewerkt heb, en films die ik wou maken, die heet Berlin Palace. De stad Berlijn. Berlin Palace.
Palace.
Ja. En dat gaat in twee woorden over, en dat is ook weer op waar gebeurde feiten geënt. Dat gaat over de Belgische jazzmuzikanten die tijdens de Tweede Wereldoorlog niet konden geen jazz meer mochten spelen, want jazz was verboden. Het was namelijk muziek die gemaakt werd door zwarte mensen en door Joden en dat was niet proper. Dus, en het gaat eigenlijk, ik ga niet het hele verhaal vertellen, maar het is die vibe. Het gaat over een muzikant die moet kiezen. Oftewel, verkoopt hem zijn ziel aan de duivel en speelt een propere jazz en wordt hem een ster in Europa. Of hij blijft trouw aan zijn jazz hart en hij wordt onbekend en underground. Dat is het een beetje.
En dat zou je willen maken nog?
Dat is de film die ik eigenlijk als eerste ooit had willen maken.
En dat blijft nog hangen? Of dat is nog
die blijft gewoon hangen en die wordt elk jaar... En dat is zo om de 4, 5 jaar neem ik dat scenario. Dus dat was Toen was ik 30. Dus dat scenario bestaat ondertussen 35 jaar, 36 jaar. Dus om de 4-5 jaar neem ik dat eens onder handen en maak ik dat beter en ja, soepeler.
Je blijft eraan werken.
Ja, ja, ja. Ik denk, met die zou ik wel willen eindigen, eventueel.
Ja. Ja. Niet met de For My Great Folly, jouw eerste boek.
Ah ja, als dat ooit zou kunnen gemaakt worden, wil ik daarmee eindigen. Maar ik ben realistisch. Ik moet zeggen, Berlin Palace is ook niet echt goedkoop, omdat je toch in de Tweede Wereldoorlog zit en zo. Maar het is geen oorlogsfilm met bommen of zo, nee. Het is echt over muziek. Mensen, muziek.
Het is iets goedkoper is dan goedkoper. Met schepen voor de kust van Gibraltar.
Ja, voilà, het is dat. Dus dat behoort eigenlijk wel tot de mogelijkheden.
Voilà,
die zou ik nog wel eens graag willen doen.
Wil jij voor mij jouw drie boeken nog eens herhalen? Wat was jouw eerste boek?
Dat was For My Great Folly van Thomas B. Kosten.
Ja, twee.
De Vlaamse vertaling is Helden zonder land of vlag.
Ja.
Twee was Ham on Rye van Charles Bukowski.
En drie?
En drie is As the Dust van John Fante.
Toen ik binnenkwam, zei je... Ik praat helemaal niet graag over boeken en ook niet over films.
Ja, ik ben toch mijn kop weer afgeluld.
Je zou het niet zeggen.
Ja, ja, ik weet het.
Waarom praat jij niet graag over?
Oh, ik weet niet. Ja.
Misschien te veel over verteld. Is
ja,
zo.
Soms te veel.
Zo,
soms te veel.
Okay.
Soms te veel.
Of hetzelfde verhalen.
Of
dat
dezelfde
je
verhalen. Ik dat hele verhaal van hoe ik Bukowski heb leren kennen. Normaal als ik daar 10 minuten over te vertellen. In het café bijvoorbeeld. Of op het restaurant wil ik daar nog wel eens een tafel mee amuseren. Maar als je dat al zo vaak verteld hebt, dan zeg je dat, lees het boek, jong.
Ja, lees een boek. Okay. Ik ben toch heel blij dat je over jouw boeken wou vertellen. Heel veel dank daarvoor.
Het was een plezier.
En veel succes.
Merci, dank je wel.
Dit was mijn gesprek met Dominique de Rudder. Achteraf dacht ik, er was iets met zijn appartement. Het leek, het leek voor mij even alsof hij meer ergens anders woont. En hij woont dus ook half in L.A., zei hij. En nu achteraf denk ik van, ah, ik weet het. Er hingen geen filmaffiches. Niks. Er was niks dat naar zijn werk verwees. Ik weet niet waarom mij dat opviel. Ik ben ook enkel in de living geweest. Misschien hing de slaapkamer vol met affiches van zijn eigen films. Eh? Ik weet niet, maar toch. Check de auteurs en de drie boeken van Dominique de Rudder op de website wimoosterlink.be bij de show notes. Daar vind je ook alle andere afleveringen van deze podcast terug. Ga er even door. Je gaat zien, er zit zeker nog iets bij wat je gaat interesseren. Volg drie boeken op Instagram, 3_boeken. Abonneer je op deze podcast. Geef een recensie in de app waar je nu aan het luisteren bent, als dat kan, of sterren of zo. En laat vandaag of morgen aan 2 vrienden of vriendinnen weten dat ze ook eens naar deze aflevering van 3 boeken moeten luisteren. Daar doe je mij een groot plezier mee. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast 3 boeken. Dankjewel voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.